Wat een verschil. Vorige week mensen op het ijs en nu zouden de mensen het liefst in de rij staan voor een ijsje. Een rare week ook, de ene rechtszaak na de andere. En iedereen zegt, wanneer is het afgelopen? Ik merk het aan mijn eigen haardos. Wat zou het fijn zijn als kappers weer open zouden zijn. Maar wij zitten binnen de kerk en het is goed, we zitten hier op zaterdag, er is van alles klaargezet. Mariska gaat straks fluit spelen, prachtig stuk, samen met Gea. Ada is er om te lezen. De koster is er, de geluidsman, de cameraman en de geluidsman. Dus we kunnen van start met deze eerste zondag, die wij nu op de zaterdag opnemen, van deze eerste zondag van de 40 dagen tijd. Die zondag heeft een prachtige naam gekregen in het Latijn, Invocabit. Dat is een citaat uit Psalm 91, vers 15. En hij roept hij mij aan. Die psalm kleurt eigenlijk deze hele zondag, omdat het met name in de evangeliën van Matthäus en Lucas, in de verzoeking in de woestijn, zoals dat heet, de duivel deze psalm gebruikt om Jezus uit te dagen. Hij citeert, en God zal toch naar je omkijken en God zal je toch helpen. Wij lezen in deze viering uit het evangelie naar Marcus, dat is wat korter. Marcus is altijd snel, kort, bondig. Maar de strekking blijft hetzelfde. Over deze psalm schreef Willem Barnard ooit, de duivel citeert met name psalm 91 en wekt suggestie, God zorgt voor u, vertrouw daarop. Een diabolische suggestie. Inderdaad, want hij maakt scheiding tussen gerechtigheid en voorzienigheid. Alsof men in de lijn van de schrift zou mogen spreken van Gods voorzorg, zonder te reppen over de roep om recht. In het verlengde van deze duivelse truc ligt de populaire voorstelling, zegt Barnard, dat God er is om ervoor te zorgen dat de aarde bewoonbaar blijft. Alsof dat niet onze taak was. En dat wij zelf moeten uitmaken wat ons te doen valt. Alsof dat nu juist niet in de Tora en de profeten ons wordt voorgezegd. Zo gaan de beste, vroomste mensen soms denken dat voorspoed hetzelfde is als Gods zegen. En succes een bewijs dat je op de goede weg bent. Psalm 91 heeft daarbij dikwijls genoeg de functie gekregen van, inderdaad, advocaat van de duivel. We horen de psalm, Psalm 91, het eerste couplet. En als tegenstem tegen deze psalm, dat citaat uit het 15e couplet, de antifoon, roept hij mij, ik antwoord, in zijn nood ben ik nabij. We beginnen deze thuisviering met de woorden zoals die elke keer klinken, die de morgen ontbood en het licht hebt geroepen, zegen ons ook met uw licht. Ik wilde voorgaan in gebed. Op de lange weg, o God, naar het land van uw belofte, gaan wij door donkere dalen en sterven wij duizend doden. Hoe zouden wij in staat zijn onszelf staande te houden? Hoe zouden wij bij machten zijn elkaar te behoeden? Wees gij, o God, voor ons een bodem onder onze voeten, een dak boven ons hoofd, een steun in onze rug, een gids voor ons uit, zodat wij niet verwijderd raken van u en van elkaar en volhardend voortgaan het daglicht tegemoet. Amen. De lezing is uit Markus 1, het Evangelie naar Markus, versen 12 tot en met 15. Meteen daarna dreef de geest hem de woestijn in. 40 dagen bleef Jezus in de woestijn, waar hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren en engelen zorgden voor hem. Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. Dit was wat hij zei: de tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws. In ons liedboek staan wat nieuwe liederen erbij. Nou, een van die liederen is lied 91a. Is een bewerking van de psalm die we gehoord hebben. De psalm die deze zondag kleurt. Ada, zou je van ons dat lied willen voorlezen?
Wie in de schaduw Gods mag wonen, hoeft niet te vrezen voor de dood. Zoek je bij hem een onderkomen, dan wordt zijn vrede jou tot brood. God legt zijn vleugels van genade beschermend om je heen als vriend. En hij bevrijdt je van het kwade, opdat je eens geluk zult zien. Engelen zendt hij alle dagen om jou tot vaste gids te zijn. Zij zullen je op handen dragen door een woestijn van hoop en pijn. Geen bange nacht zal je doen beven, geen ziekte waar een mens van breekt. Lengte van leven zal God geven, rust aan de oever van een beek. Geen duister zal je overvallen, er is een licht dat eeuwig brandt. Duizenden doden kunnen vallen, jij blijft geschreven in Gods hand. God is een schild voor zijn getrouwen, die leven van geloof alleen. Hij zal een nieuwe hemel bouwen van liefde om hun tranen heen.
Wat is in de naam Gustaaf van de woestijnen maakte een tempera op hardbord van Christus in de woestijn. Ik moest het weer even opzoeken. Tempera, dat is dat je schildert met eigeel en dat verbindt met de pigmentkorrels. En hij maakte een prachtige schilderij. En het leek me mooi om daar even naar te kijken met elkaar. Wat zegt het ons? Wat roept het op? En terwijl we daar dat schilderij kijken, spelen Gea en Mariska voor ons Meditazione van Ferenc Farkas.
Thank you.
schilderij. Een man alleen, een zandvlakte, heel veel zand. De horizon is bewust heel hoog gehouden. Maar een klein strookje lucht om te benadrukken de eenzaamheid. En daar staat een man met die handen. Wil die een brokje brood? Ik keek ernaar, wil die eten? Het is een kwetsbare man, dun, geen macho. Alleen deze mens schildert van de woestijnen. En verder niet, Satan komt er niet in voor, de verleider. Ik moet denken aan een solovoorstelling van Helmert Woudenberg, die ik ooit bijwoonde. Hij speelde het verhaal van Jezus. En op een gegeven moment speelde hij ook de verzoeking in de woestijn, de beproeving. Een heel leeg toneel, alleen een bank. En daar ging hij op zitten. En hij speelde Jezus. En hij sprak de woorden van Jezus en de woorden van de duivel, Satan. Maar Satan was er niet. Het kwam uit hem tevoorschijn, uit Jezus. Ook hij, net als van de woestijnen, beeldde Satan niet af. Een gesprek met zichzelf van Jezus? Of met de Satan? Als ik naar de tekst van Marcus kijk, dan valt me ook op dat Marcus de duivel, trouwens de andere evangelisten doen dat ook niet, Satan of de duivel, uitwisselbaar die woorden, dat je ze niet omschreven ziet. De tekst laat het ook open bij Marcus, hoe die beproeving er nou uitziet. Wat ook opvalt bij alle drie de evangelisten die vertellen over die verzoeking is dat niet Satan die Jezus de woestijn inwerpt, er staat een vrij heftig woord in het Grieks, hij werpt hem eruit, maar dat het de geest is. Jezus is in de woestijn en wordt beproefd door Satan, maar is Satan er ook? Er staat dat Jezus beproefd wordt, maar hoe gaat dat? Hoe worden wij verleid door het kwade, door het boze? Elke zondag, of soms vaker, bidden we erom in het Onze Vader. Verlos ons van het kwade, verlos ons van de boze. Maar waar is dat kwaad? Soms zichtbaar, maar meestal onzichtbaar. Zit dat kwade, dat boze in ons en waar dan? Marcus schrijft, meteen wordt Jezus uitgeworpen in de woestijn door de geest. Meteen, uitus in het Grieks, dat woord komt 40 keer voor in zijn evangelie. Hij heeft haast. Meteen wordt hij uitgeworpen. Vooraf aan dat meteen gaat dat Jezus gedoopt is. Heel Jeruzalem en heel Juda komt naar de Jordaan om Johannes de Doper te horen en om zich te laten dopen. En er komt er maar één. Eén komt er uit Galilea, alleen, dat is Jezus. En ook hij laat zich dopen. En als hij gedoopt wordt, dan scheurt de hemel van boven naar beneden open, staat er. En dan spreekt God de woorden uit, jij bent mijn geliefde zoon. En de geest in de gestalte van een duif, als van een duif, daalt op hem neer. Dat is waar de profeten, Malachi, de anderen over gesproken hebben. Nu gaat de grote dag des Heren beginnen. Hier is de geliefde zoon. Nu komt toch het koninkrijk. Maar niets van dat alles. Jezus wordt door de geest de woestijn ingeworpen om 40 dagen door Satan beproefd te worden. Geen glorie, geen koninkrijk, niks. Woestijn, leegte, eenzaamheid, alleen. Je zou kunnen zeggen, weer gaat God de uitdaging aan zoals met de eerste mens. Met Adam, de eerste mens. Ook hij werd beproefd door de slang, door Satan. Met die woorden, is het waar dat? En bij Matthäus en Lucas met de woorden van de psalm. God zou je toch redden? Is het dan niet waar dat? Die verleidelijke woorden. En de eerste mens
twijfelde en liet zich verleiden. Nu staat er weer een mens voor Satan om beproefd te worden. 40 dagen. 40 dagen zoals Mozes 40 dagen en nachten vastte bij de berg Horeb in Exodus. 40 dagen zoals Elia die op weg was naar de Horeb. Hij had gewonnen en toch verloren met dat vuur, met die Baalpriesters. En hij verborg zich in een spelonk. Vertwijfeld, wat heeft het voor zin? 40 dagen, 40 jaren ook op weg door de woestijn, zoals het volk Israël. Voortdurend in de verleiding om God zichtbaar te maken. En dat doen ze dan op een gegeven ogenblik ook met een gouden kalf. Voortdurend ook twijfelend, waar is dat beloofde land? Had ons toch in Egypte gelaten? Zal deze mens die daar nu staat in de woestijn, zoals van de woestijn hem afbeeld, zo broos, teer, kwetsbaar, zal deze Jezus van Nazareth nu wel overeind blijven? Daar staat hij. En daar is Satan. Satan, de duivel, de tweedrachtzaaier. Het is niet de duivel zoals wij die meestal kennen met die hoorntjes en die dan verblijft in de hel. Nee, in de Bijbel, in de schrift, is de duivel een hemeling, zou je kunnen zeggen. Een hemelbewoner. Hij heeft toegang tot God. Hij vindt ook gehoor bij God. Denk aan het boek Job. De Talmud, een Joods geschrift, een van de belangrijkste Joods geschriften, legt kernachtig uit wat de Satan doet. Satan, schrijft de Talmud, komt naar beneden en verleidt de mens, stijgt omhoog en klaagt aan bij God en krijgt dan de volmacht en neemt de ziel. Zal deze Satan ook deze nieuwe mens kunnen verleiden? Ik noem Jezus de nieuwe mens, omdat Marcus hem volgens mij zo tekent als de nieuwe Adam. Als enige van de evangelisten die over de woestijnbeproeving vertellen, vertelt Marcus niet de beproevingen, maar wel dat Jezus leefde met de wilde dieren. Waarom die toevoeging met de wilde dieren? Omdat Marcus Jezus tekent als de nieuwe mens, als de nieuwe Adam. Dat gebeurt in de brieven van Paulus verderop nog veel uitvoeriger, Romeinen 5 en 2 Korinthe. Dan wordt er gezegd dat de eerste mens Adam werd een levend aardswezen, maar de laatste Adam werd een levendmakende geest. Dat Jezus bij de wilde dieren was, verwijst naar Genesis 2, waar God alle in het wild levende dieren bij Adam bracht. En Adam mocht ze een naam geven. En dan staat er, hij gaf ze een naam, maar een hulp hem tegenover, zoals de Statenvertaling zo mooi zegt, een hulp tegenover. Een hulp hem tegenover vond hij niet in de wilde dieren. Zo stond Jezus nu daar alleen in de woestijn. Is dit nu het beloofde land? Is dit nu waar het naartoe gaat? Waar is die hulp mij tegenover? Het is als de vertwijfeling van Abraham, die een zoon beloofd wordt. Maar waar is die zoon? Het is de vertwijfeling van Mozes en het volk in de woestijn. Waar is dat beloofde land nu? Het is de vertwijfeling van Elia, die zich zo heeft ingezet voor God, maar niets ziet en hoort van God. Niet in de wind, niet in de aardbeving, niet in de storm, niet in het vuur. Alleen hij moet het doen met een ijlzwijgen, staat er dan in 1 Koningen. Waar bent u nu? De vertwijfeling van Naomi in het verhaal van Rut. En van de vrouwen bij het kruis, die Jezus gevolgd zijn tot aan het laatste. Is dit het nu? Je zou kunnen zeggen, onze vertwijfeling. Waar blijft dat koninkrijk? Gerard Reven in Nader tot U schreef er een prachtig gedicht over. Graf te Blauwhuis voor buurvrouw H. te G. Hij rende weg, maar ontkwam niet en werd getroffen en stierf, 18 jaar oud. Een strijdbare opschrift roept van alles. maar uit een bruin geëmailleerd portret kijkt een bedrukt en stil gezicht. Een kind nog. Dag, lieve jongen. Gij die koning zijt, dit en dat, wat niet al, ja ja, kom er eens om. Gij weet waarom het is, ik niet. Dat koninkrijk van u, weet u wel, wordt dat nog wat? Er staat een mens in de woestijn en hij houdt het uit in de beproeving. Wordt het nog wat? Hij blijft overeind. Hij staat op en gaat naar Galilea, alleen. En daar in Galilea, in de duisternis, roept hij zijn hulpen tegenover. Roept hij Simon en Andreas en al die anderen. Daar roept hij ons. En na te zijn overgeleverd en gekruisigd, staat hij op en roept ons op om naar Galilea te gaan. Naar het begin, terug naar het begin, om opnieuw op weg te gaan, samen. Hij vraagt ons om het uit te houden en om mens te zijn op aarde in deze wereldtijd. En wat is een mens op aarde in deze wereldtijd? Dat is, schreef Barnard in zijn lied, dat is leven van genade buiten de eeuwigheid. Is leven van de woorden die opgeschreven staan en net als Jezus worden die het ons heeft voorgedaan. We hoorden nu het lied dat bij deze zondag past. In de Lutherse traditie is het zondagslied het lied van Luther, een vaste burcht is onze God. Als u op het internet kijkt bij Liedboek Compendium, vindt u van Jan Smeelik een prachtig overzicht hoe dat lied ook misbruikt is. Hoe het een militaristisch lied werd, hoe de nazi's ermee aan de haal gingen, hoe in het protestantisme het lied werd voor de reformatie en stampend gezongen. Maar zo is het niet bedoeld. Het is een lied dat Psalm 46 grotendeels volgt. Een vaste burcht is onze God. U hoort het gespeeld en voorgelezen.
Onze macht is ijdelheid. Wij gaan terstond verloren wanneer de held niet voor ons strijdt die God heeft uitverkoren. Zo gij het nog niet wist, Jezus Christus is de Heer van het heelal die overwinnen zal. God zelf staat ons terzijde.
Ik wilde jullie voorgaan in gebed. Laat ons bidden. God, u roept mensen, u roept ons. Elke dag is uw stem waarneembaar in de stilte van ons hart. In de betraande ogen van degene die lijdt. In de vreugde van het spelende kind op straat. Elke dag was het maar waar, God. Vaak is ons gebed een eenzaam tweegesprek met onszelf. Een twistgesprek met al die stemmen die ons verstrooien en afleiden. Daarom bidden wij u, laat van u horen, doorbreek het strenge zwijgen. Sta ons bij in de bange nacht. Zij die ziek zijn, help hen. Zij die verdrinken in al hun zorgen, grijp hun hand. Weersta, o God, de boze drift van uw mensen als ze elkaar naar het leven staan in de oorlog. Beteugel de waanzin, koester uw schepping en daag ons uit tot vrede. Amen. Gods heilig woord alleen houdt stand. Gods waarheid zal ons staven. Hij leidt ons en met wilde hand schenkt hij zijn geestesgaven. Al rooft de tiran ons wat hij maar kan, ons goed en ons bloed, laat hem zijn overmoed. Gods rijk blijft ons behouden. Gods rijk blijft ons behouden. In dat geloof durven wij deze tijd weer in te gaan. Onze wereld niet alleen, maar God met ons dragende zijn zegen. De eeuwige zegen en hij behoedt u. De eeuwige doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De eeuwige verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.